I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 32 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, er is eigenlijk weinig beweging aan het front. Dat betekent trouwens niet dat er niet heftig wordt gevochten. Volgens data van de FIRMS-satelliet van de NASA was de afgelopen week een enorme piek te zien. Eigenlijk de grootste piek sinds het begin van de oorlog. En die satelliet die detecteert het afschieten van artillerie vanuit de ruimte. Het is eigenlijk een van de weinige objectieve meetinstrumenten in deze oorlog. Al is het natuurlijk helemaal niet bekend of het Russisch of Oekraïns vuur is. Hoe dan ook, daar wordt kennelijk heel erg hevig gevochten, maar het front is redelijk stabiel. Ook de droneoorlog woedt in alle hevigheid door. In de maand september schoten de Russen 521 Shahed-drones op Oekraïne af. Ja, dat is een nieuw en treurig record. Naar verluid zijn die drones nog steeds afkomstig uit Iran, want de dronefabriek in Rusland die loopt vertraging op. Ze zijn er eentje aan het bouwen daar. Want het zou moeilijk zijn om aan elektrische componenten te komen. Ja, die moeten uit het westen komen. En ja, laat maar zien dat die sancties wel degelijk effect hebben. Verder is de exodus van etnische Armeniërs in Nagorno-Karabakh voltooid. Ja, wat neem je echt in vredesnaam mee als je je huis voorgoed verlaat en ja, je hebt maar één lada waar je alles in kan gooien? Nou, voor één Karabacher was het duidelijk. Dat was zijn 20 liter vat zelfgestookte drank. Dat is een foto van hem veel gedeeld op de socials. Ik heb daar zelf trouwens ook hele lekkere zelfgestookte dranken gehad in Karabach. Noemen ze Tutovka. Een soort van sterke drank gemaakt van de moerbei. In ieder geval daar in Karabach zouden nog maar een paar honderd mensen van die 120.000 over zijn gebleven volgens het Rode Kruis. Ja, er waren beelden te zien van een complete verlaten stad. En zelfs de medewerkers van het mortuarium die zijn intussen vertrokken. Nou ja, dan weet je het wel. En zo komt er vrij geruisloos een einde aan 2000 jaar Armeense beschaving in die mooie bergen bij Karabach. Dat blijft dus echt bizar. Verder, als we uitzoomen, ja, echt een slechte week voor de Oekraïners. In Slowakije is een man aan de macht gekomen die de wapenleveranties wil stoppen naar Oekraïne. Polen wil geen wapens meer leveren vanwege een conflict over graan. Verder heb je ook nog Elon Musk met 168 miljoen volgers op zijn eigen Twitter, die steeds vaker een anti-Oekraïnse toon aanslaat. En tenslotte het Pentagon meldde dat het geldpotje voor Oekraïne bijna op is. En de wapenvoorraden trouwens ook. Dus ja, dat klinkt niet allemaal goed. En om tegengas te geven organiseerden de 27 ministers van Buitenlandse Zaken van Europa een top in Kiev afgelopen week. Voor het eerst kwamen ze daar allemaal samen. En het, ja, dat is een beetje een teken van solidariteit. En ik hoop dat die solidariteit blijft nu we in een oorlog zitten waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Helaas. Gaan we verder met de Russische media. Ja, deze week is het precies een jaar geleden dat de Russen de vier bezette Oekraïnse provincies Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia en Gerson illegaal annexeerde. Dat trouwens terwijl grote delen van die provincies niet eens in Russische handen zijn, maar goed. En dat die annexatie alleen maar tot nu toe is erkend door Syrië en Noord-Korea. Afgelopen week in Moskou werd een grote groep mensen opgetrommeld om daar met vlaggen te gaan staan zwaaien. En de BBC-correspondent Steve Rosenberg, een van de weinige Westerse correspondenten die er nog zitten, die vroeg dan aan de deelnemers waarom ze naar het plein waren gekomen. En ja, een aantal wisten dat zelf ook niet. Nou, dat gebeurt dus wel vaker in Rusland dat mensen echt met busladingen naar het Rode Plein worden gebracht in ruil voor bijvoorbeeld wat geld. Of soms worden ze gewoon gedwongen door hun werkgevers. En het laat maar zien dat de animo voor de oorlog onder veel Russen in ieder geval extreem laag is. Verder in Dagblad Trouw een mooi stuk van fotograaf Anke van der Meer. Zij was eerder te gast in de podcast. Zij volgde de Oekraïense vluchteling Katja. Die was gevlucht naar Heemstede en ja, die fotografeerde ze. En nu reisde Anke met deze Katja mee naar haar woonplaats Kharkiv. Op de grens met Rusland, waar hevig is gevochten aan het begin van de oorlog. Ja, dat blijkt ook uit het stuk, want Katja vertelt dat een raket insloeg bij haar buren. En die hadden die avond besloten om een uurtje eerder dan normaal naar bed te gaan. En dat heeft dus hun leven gered, want hun slaapkamer was licht beschadigd, maar die hele woonkamer die was opgeblazen. Nu wordt Kharkiv niet meer beschoten door de Russen. Maar je kan nog steeds in een deel van de stad niet komen vanwege mijnen en die worden nu geruimd. In ieder geval heel interessant stuk en ik zet een link natuurlijk in de show notes. Er staan ook trouwens prachtige foto's bij. Eerst nog even dit. Eén keer in de zoveel tijd behandel ik in de podcast een vraag van een luisteraar. En deze week is dat luisteraar van het eerste uur, Ralf van der Meer. Ralf ontvangt een kledingpakket van onze sponsor en dat is natuurlijk Bamigo. Want de oorlog is misschien niet luchtig, maar onze sponsor wel. Ze maken namelijk hele luchtige kleding. Bamigo is het kledingmerk van de toekomst met boven- en onderkleding gemaakt van bamboe. Bamboe is de meest zachte stof verkrijgbaar, wat zorgt voor een geweldig comfort. Het is absorberend en ademend, waardoor je de hele dag fris blijft. De hele dag, Jelle? Ja, echt de hele dag helemaal fris onder de okseltjes. Bamboe groeit ook nog eens heel snel. Je kan het dus snel oogsten, is dus ook beter voor het milieu. Ik heb bamboe op het balkon staan en het groeit nu zo snel dat ik het verschil zie als ik de deur uitga en 's avonds terugkom. Dus, nou, dat is echt supersnel. Met meer dan 15.000 beoordelingen krijgt Bamigo een gemiddelde beoordeling van 9,2 van hun klanten. In ieder geval, de vraag van deze week luidt: vorig jaar zagen we dat er tijdens de winter veel infrastructuur in Oekraïne werd aangevallen en dan met name de elektriciteitsvoorzieningen. Dat had veel invloed op het leven van de bevolking. Hoe denk je dat de aankomende koude maanden in Oekraïne zullen zijn? En zal deze winter er anders uitzien? Nou Ralf, dat is echt een hele goede vraag. Daar zat ik zelf ook al over na te denken en ik ben er een beetje ingedoken. Sowieso werd in september voor het eerst in 6 maanden weer een elektriciteitsnetwerk aangevallen in Oekraïne. Maar de verwachting is dat ja, als de Russen weer hun terrorcampagne beginnen, dat het later in het jaar is als de echte kou is gekomen. Want ja, ook in Oekraïne is het nog ongebruikelijk warm momenteel. En Oekraïne staat er natuurlijk anders voor dan vorig jaar. Ze hebben nu een betere luchtverdediging. Ook zijn een aantal kritieke punten van de infrastructuur beter beveiligd. Zo ja, de Oekraïners hebben bijvoorbeeld bunkers gebouwd om een aantal belangrijke transformators. En ook proberen de Oekraïners minder afhankelijk te zijn van kolen- en gascentrales. Ten eerste trouwens ook omdat veel kolen uit de Donbass komen. Dat is natuurlijk bezet door Rusland. En het gas is afkomstig uit Rusland. Bizar genoeg gaat er dus nog steeds gas uit Rusland door Oekraïne heen. Maar dat is dan bestemd voor een paar Oost-Europese landen. En ja, de Oekraïners hebben ook gas nodig om warm te blijven, behalve elektriciteit. En in hun gasreserve zit nu 11 miljard kubieke meter in opslag. Terwijl ze naar verwachting 14 miljard kubieke meter nodig hebben. Dus ja, dat is wel een probleem. Intussen werken de Oekraïners hard aan duurzame energie. Ongelooflijk genoeg hebben die Oekraïners midden in de oorlog een windmolenpark gebouwd bij de stad Mykolaiv. Als dat park eenmaal af is, is het het grootste van Oost-Europa. En ja, het voordeel van zo'n windmolenpark is dat die energie verspreid wordt gemaakt. Dus ja, je hebt 50 raketten nodig om dat hele windmolenpark op te blazen. En die moeten allemaal ook nog eens heel precies zijn, versus 1 raket die je maar nodig hebt voor een energiecentrale. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, goed, het grootste deel van het land is nog steeds afhankelijk van die oude centrales, waarvan in ieder geval begin augustus de helft nog steeds gerepareerd moest worden. Dus het wordt weer een spannende winter, denk ik, in Oekraïne. Hoe dan ook, Ralf, bedankt voor de vraag. Wil je nou ook een kledingpakket van Bamigo winnen? Stuur dan ook je vraag. De e-mail staat natuurlijk in de show notes. Maar je kan zelf ook je kleren bestellen. Begin eens met wat essentials, bijvoorbeeld een boxershort of sokken, truien of loungewear. Maar intussen is de vrouwenkleding ook weer op voorraad, dus doe er je voordeel mee. Luisteraars van deze podcast krijgen korting op hun eerste bestelling met gebruikmaking van kortingscode Jelle20. Oké, en dan nog dit. Zoals ik al eerder vertelde, heb ik deze zomer naar Oekraïne een reis gemaakt. Ik heb daar auto's gebracht voor het Oekraïense leger. En ik was op een gegeven moment in de ontbijtzaal van het prachtige hotel George in Lviv. We hadden de hele nacht in de schuilkelder gezeten en ja, ik was gewoon een beetje brak en ik stond bij het roerei. En daar werd ik aangesproken door Tommy Wieringa, die ook mee was. En we zouden die dag naar Kiev rijden, maar hij vroeg of we een omweg konden maken om op zoek te gaan naar een begraafplaats van SS'ers. Die een rol spelen in zijn nieuwe boek, Nirvana, waar je hem straks over hoort praten in de podcast. En die SS'ers die zouden dan bij het stadje Zolotchiv zijn begraven. En ja, onderweg naar Zolotchiv reden we langs een keurig onderhouden oorlogsbegraafplaats. En we stopten even en we maakten een fotootje van een veld met echt eindeloos veel smetteloze witte kruisen. Allemaal met Oekraïense namen erop. En het leek ons een typische begraafplaats voor soldaten van het Rode Leger. En we reden verder en op de begraafplaats in de stad Zolotchiv, even verderop, vroegen we aan twee grafdelvers of ze wisten waar wat SS'ers lagen. Maar zij wezen ons terug naar de plek waar we dus eerder waren gestopt. En wat bleek, die hele nette begraafplaats was de begraafplaats van de SS'ers. Er lagen alleen maar SS'ers. Uiteraard bestond deze plek niet tijdens de Sovjet-Unie. Maar toen Oekraïne onafhankelijk werd, zijn deze SS'ers opnieuw begraven op deze plek. En we zagen een soort van bescheiden tegeltje met tekst erop, waarop stond wie hier lagen. Maar op dat tegeltje stond alleen maar dat er mannen lagen van de UNA, dus het Nationale Leger van Oekraïne. Onder die naam vochten veel SS'ers door tegen de Sovjets, echt tot in de jaren 50. Maar bovenaan dat tegeltje was wel degelijk het symbool van de SS-divisie Galicië. En bovendien trouwens was de sterfdatum op de grafstenen ook van tijdens de Tweede Wereldoorlog en niet daarna. Dus ja, het waren gewoon SS'ers. En om te snappen waarom Oekraïners nou met zoveel liefde deze begraafplaats hebben aangelegd, moeten we even in de geschiedenis duiken. Want Galicië, dat is dat westelijke deel van Oekraïne. Tot 1939 maakte dat deel uit van de Poolse Republiek. Maar toen hebben Molotov en Ribbentrop dat pact ondertekend, waarbij eigenlijk Stalin en Hitler heel Oost-Europa onderling hebben verdeeld. En in 1939 bezetten de Sovjets dit gebied. En die deporteerden en executeerden talloze Oekraïners. 2 jaar later viel Hitler alsnog de Sovjet-Unie binnen. Hij hield zich niet aan het pact en hij bezette dus ook Galicië. En veel Oekraïners die zagen op dat moment in ieder geval de Duitsers als de bevrijders na al die Sovjet-terreur. En dat is echt belangrijk voor ons om te beseffen dat de Oekraïners dus de Duitsers zagen als de bevrijders en niet als de bezetters. Net als trouwens bijvoorbeeld in de Baltische landen. En ja, veel Oekraïners die sloten zich dus aan bij dit SS-legioen. En uiteindelijk stierven velen in 1944 bij de slag om Brody. Dat is een veldslag die werd gevoerd daar in de buurt van Zolotchiv. En deze SS'ers die worden dus door veel Oekraïners, vooral in Galicië, dus in het westen van Oekraïne, nog steeds gezien als oorlogshelden. Door hun strijd tegen de Sovjets. Vandaar ook deze nette begraafplaats. En ja, dat is ook wel enigszins begrijpelijk, maar het blijft natuurlijk super ongemakkelijk. En het helpt ook niet bij het bestrijden van het narratief van Poetin dat alle Oekraïners nazi's zijn. En wat ook niet helpt, is dat elk jaar in Lviv een parade wordt georganiseerd door deze SS'ers, of intussen zijn dat hun nakomelingen, of dat er sommige straten zijn vernoemd naar deze SS-brigade, of dat het Oekraïense Hoge Rechtshof in 2020 besloot dat deze SS-divisie niet tot de nazi's behoorde en daarom ook geen illegale organisatie is. Ja, dat valt gewoon niet uit te leggen als je ze pontificaal op een foto ziet staan met Heinrich Himmler bijvoorbeeld. Verstandiger is Zelensky, de eerste Joodse president van Oekraïne, die na de jaarlijkse mars van SS'ers in 2021 zei dat hij elke vorm van de verheerlijking van totalitarisme wilde verbieden. Maar goed, intussen liggen ze daar allemaal nog op die onberispelijk onderhouden begraafplaats in Zolotchiv. Ik zat vorig weekend met mijn vriendinnen en kinderen Jungle Book te kijken. De versie uit 2016 is echt een aanrader, staat op Disney op dit moment. En op een bepaald moment in die film hebben de dieren het over vuur, wat dieren dan de rode bloem noemen. Want dieren verbaast zich erover dat de mensen zoiets gevaarlijks gebruiken. En Mowgli vraagt waarom het dan de rode bloem wordt genoemd. En de panter Bagheera die zegt tegen Mowgli: geen dier in de jungle zal het bij de echte naam noemen, omdat alle dieren er doodsbang voor zijn. En aan die woorden moest ik denken toen ik het nieuwe boek van Tommy Wieringa aan het lezen was. Want daar speelt de rol van vuur en verbranding een belangrijke rol. Het boek heet Nirvana. En ja, Tommy zit bij mij nu. Welkom, Tommy.
Hallo Jelle.
Hallo. Voordat we het over je boek gaan hebben, samen hebben we ook een reis naar Kiev gemaakt om spullen te gaan brengen. Ja. voor Protect Ukraine. Jij vertrekt weer binnenkort.
Ja,
toch?
Over een paar weken in november gaan we weer naartoe.
Oké. Okay. Ook maar nu oktober.
Met 10 wagens.
Is nu al, ja? Wat? Ja. Okay.
Nu met 10 auto's.
Ja.
En met ongelooflijk veel materiaal. Dus veel meer dan we de vorige keer hadden. En we moeten onderweg nog even oppikken die 2 auto's die we vorige keer, zoals je weet, hebben moeten laten staan. Ja. Eentje in Duitsland en eentje in Polen.
Er waren een paar stuk gegaan. Ja, ja.
Dus deze nieuwe lichting auto's is ook kwalitatief veel beter.
Oké, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Ja. Is het al beter? En volgens mij ook, of moet je even zeggen of dat vertrouwelijk is, dan knippen we het eruit. Maar die elektrische, nee, ik hoorde Jaap al zeggen in een interview, elektrische mountainbikes.
Ja. Ja, nee, die zijn heel goed voor aan het front, ja.
Weet jij hoe die worden gebruikt?
Gewoon heel snel vervoer. En als
stil.
Er geen wegen zijn en stil.
En stil, ja. Zonder verbrandingsmotor.
Ja, precies, zonder verbrandingsmotor.
Zonder verbrandingsmotor. Kijk, daar gaan
het
we
Het gaat
weer.
Allemaal over mobiliteit. En ja, daar zijn die 10 auto's natuurlijk ook fantastisch geschikt hoor.
Ja.
En we hebben natuurlijk de laatste tijd al die foto's gekregen van Jaap, van die wagens die wij gebracht hebben, die aan het front volop worden ingezet. Dus die heel noodzakelijk zijn. En ik kreeg van een paar journalisten de vraag, ja, maar is dit nou niet een beetje gepruts? Een paar mannen die op pad gaan naar Oekraïne. En nee, alles helpt.
Ze waren echt hard nodig.
Echt, en ze zijn dus ontzettend blij mee.
Ja, en ze, had jij ook die foto gekregen als een landrover was dan geraakt?
Ja.
Rijdt hij alweer?
Ja, die was geraakt. Ja. Maar die kon nog wel weer worden opgeknapt. Maar kijk, ze hebben ook steeds meer auto's nodig om die kapotgeschoten auto's mee te kunnen repareren. Dus eigenlijk breng je ook gewoon vervangonderdelen.
Onderdelen breng je ook daar naartoe. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de reis gaat en hoeveel auto's er gaan stranden in Duitsland en Polen. Laten we hopen gewoon 0. Dan gaan we het over het boek hebben. Een familiekroniek over 3 generaties die eigenlijk de hele 20e eeuw beslaan. Vuur en verbranding, ik zei het al, spelen een belangrijke rol. Kan je wat vertellen over die rol van het vuur en waarom ook?
Ja, ik vond het heel grappig dat je begon met Jungle Book. Want ik heb echt gekeken of ik daar iets uit kon citeren. Het was een heel mooi motto geweest, nou, Man's Red Fire.
Ja,
dat,
ja.
Maar uiteindelijk is hem niet geworden. Maar dat vuur is ja, ik heb een promotiedame, die is heel erg goed, maar die zei, je moet het niet de hele tijd over dat vuur hebben, dat is veel te abstract.
Ja, ja.
Maar goed, ik gebruik het vuur zowel heel letterlijk als allegorisch. Dus het vuur van begeerte dat in ons brandt en de vuren van haat, waan en begeerte. Dat is de allegorische kant.
Ja.
Maar dan heb je natuurlijk de letterlijke kant. En dus dat afgelopen 100 jaar we nog nooit zoveel verbrand hebben.
Ja.
Waardoor we nu in een soort kookpot zitten met z'n allen en het leven op aarde onmogelijk aan het maken zijn. En dat vuur, daar wilde ik het ook graag over hebben. Want het is me opgevallen dat eigenlijk onder alles wat we doen een vuurtje smeult. En dat we eigenlijk dat vuur vergeten zijn.
Hm.
We vergeten dat deze kamer waar we ons nu bevinden, alle licht die we om ons heen hebben, alle apparatuur die we om ons heen hebben, is allemaal met vuur vervaardigd. En er is dus bijna niets, en dat is het gekke, en daarmee verschillen we dus niet wezenlijk van de oermens die over de steppen trekt met een brand, meestal een smeulende stok trouwens.
Ja.
Die er net zo afhankelijk van was als wij dat nu nog steeds zijn.
Wij zien het gewoon minder,
maar we zien het niet
zijn
meer.
Net zo afhankelijk, nee. Zo niet afhankelijker.
Ja, ja.
En
dat vind ik dus leuk, want het is iets heel elementairs. Letterlijk.
Ja.
Om dat weer in het centrum van de aandacht te plaatsen.
Ja.
Zodat we weten, oh ja, we zijn ziekelijk vuurverslaafd. Dus we zullen naar een vorm van uitdoving moeten, omdat het zo niet houdbaar is.
En dat is ook de reden waarom je boek deze titel heeft gekregen,
ja,
toch?
Nirvana.
Nirvana is in feite
Nirvana
uitdoving.
Is in Sanskriet en dat wordt geassocieerd met uitdoving. Ja, het uitwaaien van een vlam.
Juist.
Ja.
Maar concreet over dit boek, hoe manifesteert dat vuur zich bij die 3 generaties?
De eerste generatie heet Willem Adema. Hij wordt geboren in 1916, gaat in 1940 bij de Nederlandse SS, wordt in 1941 uitgestuurd naar het Oostfront.
Ja, daar gaan we het zo nog over hebben.
Valt. Oh, daar gaan we het zo over hebben.
Ja. Okay.
Maar hij, heel kort dan. Maar hij gaat de oliebronnen van de Caucasus veroveren voor de Führer, want die heeft weinig eigen olie. En olie is van alle. Zonder olie is mijn oorlog verloren, zei Hitler. Dus dat is de eerste keer. Hij krijgt daar een veroordeling voor, een heel klein veroordelingtje. In 1945, komt in 1946 vrij. Dan gaat hij naar Maracaibo en begint. Hij is een briljant
Venezuela.
Ja, in Venezuela, oliehoudend meer. een brak watermeer. En daar bouwt hij olieplatforms voor Shell. En dan, in 1963, hoort hij van vrienden bij Shell dat er op de Noordzee geboord zal gaan worden. Dat was tot dan toe niet gebeurd. Dus hij gaat onmiddellijk terug naar Nederland. Hij heeft zijn Nederlanderschap intussen teruggekregen. Dat hem was ontnomen omdat hij bij de SS ging. En doet iets revolutionairs. Hij koopt een Noors vrachtschip. Later door middenzagen. Bouwt tussen die twee delen een enorm werkplatform. En vertienvoudigt zo de hijscapaciteit op zee. In één klap. Had niemand voor hem bedacht ooit. Nou ja, en vanaf dat moment is die familie volop in de race. En heeft ze dus een voorsprong die ze nooit meer uit de handen heeft gegeven. In die offshore.
In die offshore business.
En dat is te gek, want dat was een verhaal dat ik al kende. Dat heb ik niet hoeven verzinnen. Dat is allemaal echt gebeurd.
Want het is gebaseerd op het echte verhaal van Pieter Schelte Herema. Ja. Die dus ook heel groot werd in de offshore business. Maar die dus ook als SS'er vocht in onder meer wat nu Oekraïne is.
Oekraïne, ja.
Hoe belandde hij in Oekraïne? Dat vind ik zo fascinerend.
Je had dus de Duitsers zelf, die mochten bij de echte SS-divisies. Maar de volksduitsers en de Germaanse broedervolken, waar Nederland toe behoorde, die mochten niet bij de echte SS.
Hij
die
klaagt ook dat hij eigenlijk geen hauptstormvoerder mag worden.
Ja, nee, want hij gaat, ze zijn dus allemaal, al die Nederlandse SS'ers, Letse SS'ers, Belgische SS'ers, zijn allemaal minder betaald en lager in rang die oorlog ingegaan. Terwijl ze over dezelfde capaciteiten beschikten.
Ja.
En dat gaf Viking, want zo heette die divisie waarin de Nederlanders erg oververtegenwoordigd waren. We waren erg fanatiek.
Ja.
Die hebben zich wel in dat oorlogsvuur gehard tot het hardste staal. Want het werd, je zou het niet verwachten van Nederlands, maar dat werd een waanzinnig geoefende en effectieve gevechtsmachine.
Mm-hmm. Misschien omdat ze zichzelf meer moesten bewijzen dan
precies,
Duitsers.
Ik denk dat dat zo is. En meer gedecoreerd dan welke andere divisie ook.
Kijk hoe een goede natie ik ben.
Ja, ja, nee, dat is bewijsdrang.
Absurd.
Ja.
Onder meer in Zolotjev.
Ja.
Waar wij zijn geweest.
Daar zijn we geweest,
Wat hebben ze daar uitgesproken?
Kijk, ze zijn gegaan en dat was bijzonder van onze reis. We hebben natuurlijk een deel van die route die Viking aflegde in 1941... hebben wij ook weer gereden in lege groene voertuigen.
Ja.
Wat voor mij een soort sensationele, rare droomsituatie was van een herhaling.
Middenin ook nog eens van een tankoorlog met loopgraven.
En ik had hem beschreven.
Ja.
En hier, door toevalsgrillige leiding, gebeurde het eigenlijk opnieuw.
Ja.
Met ons dan nu niet als SS'ers, maar als mensen die het goede kwamen doen. Maar wij zijn dus gereden naar Lviv en toen naar Zolo.
Ja, kan allebei. Ik ben nu Oekraïens aan het leren, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt eigenlijk. Dus, ik ben
omdat niemand meer Russisch met je wil praten.
Nee, nou, dat heb je gemerkt toen in de kelder, maar goed. Ja. Maar in ieder geval, we waren inderdaad onderweg naar Kiev. Jij wilde heel graag daar een stopje maken.
Ja, ik wilde heel graag, want de rest wilde allemaal door. Maar ik wilde heel graag stoppen in Zolotjev. Omdat daar voor het eerst sprake is van oorlogsmisdaden van Nederlandse SS'ers. En die zijn uitgebreid gedocumenteerd. Ze hielden allemaal dagboeken bij. Er zijn later interviews over verschenen. En ze hebben een ongelooflijk huis gehouden daar. En omdat hun commandant Hilmar Wekkeler, die naam heeft vaak geklonken over de boordradio toen wij daar reden, die werd in zijn gezicht geschoten door een sluipschutter. En was meteen dood. En dat was de commandant die die hele divisie Westland, of tenminste onderdeel, de peloton Westland heeft opgericht en gedrild tot een gevechtseenheid. En hij werd dus doodgeschoten. En die mannen.
Toen kwamen de represailles.
Toen kwamen er ongelooflijke represailles op gang. Hebben ze alle Joden uit de hele buurt hebben ze bijeengedreven en in Rotte van Vijf dood. Eerst heel lang getreiterd, laten uitkleden, elkaar laten martelen, oefeningen laten doen met zware gewichten boven hun hoofd tot ze instorten. En kortom, echt treiteren, heel lang treiteren.
Ja.
En daarna met allemaal gruwelijke details erbij ook. Maar de kleding en het geld werd allemaal op een hoop gegooid en daar mocht de lokale bevolking, niet-Joden, mocht dat nemen. En die...
Want voor de duidelijkheid, jij citeert in het boek uit het dagboek van die grootvader. Maar dat is fictie.
Ja.
Maar wel gebaseerd, denk ik, op
Nou ja, wel wat ik allemaal gelezen heb, ja.
Het is niet onwaarschijnlijk wat er allemaal is opgeschreven.
Nee, dit is dat bij Zoologief is zo goed gedocumenteerd, dat heb ik niet hoeven verzinnen. Dit is echt gebeurd. En daarna werden ze dus in Rotten van 5 doodgeschoten op de rand van een massagraf.
Maar ook dat ze dus cognac en sigaren...
Ja, cognac en sigaretten kregen ze na afloop. En ze werden, tenminste het executiepeloton en werd gedecoreerd. En van zulke mensen hebben we meer nodig. Dat staat er ook echt. Helden van het volk die de misdaden jegens het Germaanse ras wreken.
Ja.
Nou ja, daar begint het. En dat is de tweede dag dat ze in oorlog zijn. Dus de tweede dag. En vanaf dag 1 is duidelijk dat er geen enkel oorlogsrecht zal gelden. En dat het een gruwelijke, gruwelijke vernietigingsoorlog zal worden.
Ja. Je vertelt al, die Wekkerle heet die.
Ja.
Die is in zijn gezicht geschoten. Die is daar ergens begraven. Dus wij waren op zoek naar een... Ja, begraafplaats met SS'ers. Nou, ik vertelde net al in de podcast dat we tot onze stomme verbazing belanden op een hele nette, onderhouden, grote begraafplaats. Ja. Voor ook een ander SS-regiment, niet de Viking, maar het Galicië-legioen. Ik heb jou nog een voetje gegeven om binnen te kijken in die kapel bij die...
Ja.
Wat zag je daar ook alweer?
Dat lag wat je in veel kapellen ziet. Maar hier was gewoon een zwarte doodskist met een granieten deksel. En daarop tekst in het Oekraïens. Volgens mij heb ik die gefotografeerd en die hebben we nog vertaald.
Ja.
Ja.
Oh ja, dat is waar. Ja.
En dus dat was gewoon een kapel ter ere van dit SS-legioen. En we moesten een beetje uitzoeken, want kijk, die Oekraïnse geschiedenis die hangt aan elkaar van allerlei ironieën natuurlijk. Dus wij begrepen niet toen we daar liepen van hoezo wordt een overduidelijk Duitse begraafplaats, of met Oekraïnse SS'ers ook.
Er lagen ook Duitsers inderdaad.
Lagen ook Duitsers. Hoezo wordt die zo in ere gehouden en met alle, met alle vormen van, toch wel van, hoe zeg je dat?
Egaars.
Egaars. Ja. Daar, waarom zijn alle kruisen geschilderd? Waarom hangen er vlaggen? Waarom? En dat een beetje uitgezocht hebbende bleek het dus een SS-divisie van Oekraïners te zijn, die tegelijkertijd in Oekraïne nu nog steeds wordt herdacht als het eerste Oekraïense nationale leger dat tegen de Russen vocht.
Ja.
Dus dat is zo ironisch allemaal.
Zij kijken natuurlijk ook heel anders naar de Duitsers dan wij er naar kijken. Zij werden
Want de Duitsers
veel
werden
binnengehaald als de bevrijders.
Ja, ze werden echt onthaald. Er waren banieren en vredesleuzen en hoera, fijn dat jullie er zijn.
Ja.
En ze kregen... De bevolking snelde ze toe. Want die hadden zo geleden onder Stalins repressie en deportaties. Dat deze vijand, of deze nieuwe, dit nieuwe leger dat binnenviel, dat kon niet anders dan vriend zijn.
Wat denk je, bestaat ondubbelzinnig kwaad dan eigenlijk wel? Zit er niet in dat alles altijd te snel is verdeeld in het kwade en het goede? Ja.
Nee, de dubbelzinnigheid is... maar ik vind het wel...
Ik vind het een tricky onderwerp.
Ja, maar ik vind in Oekraïne wel heel erg aan de oppervlakte liggen, die voortdurende dubbelzinnigheid. Hier is het toch meer, dit is goed en dat is fout. En daarom hebben we ook die discussie gehad met Chris van der Heijden over grijzen.
Ja.
Maar daar is het, daar struikel je over de ironieën in Oekraïne.
Ja. Bijzonder. Waarom blijven mensen eigenlijk oorlog voeren?
Mensen of mannen?
Mannen. Ik bedoel, het is 70 jaar later. We zitten weer gewoon met die tanks in die fucking loopgraaf. Ja. Wat is het? Dit is toch eigenlijk gewoon krankzinnig?
Ja,
ik zit over dezelfde kaart gebogen als mijn vader 70 jaar geleden.
Moet je nagaan. Ik was verderop,
Stalingrad.
Ja.
Maar...
Ik was Nirvana aan het schrijven. En terwijl ik het schreef, tenminste, ik was in de laatste fase. Ik schreef over mijn ingenieur, die Willem Adema. Die later als directeur van de Nederlandse Oostbouw, werd hij aangesteld om als toch een soort kolonisator die gebieden daar weer in productie te nemen in Oost-Europa en in Oekraïne. En hij moet dus naar de dam van Zaporizhia. Daar is die Pieter Schelter ook geweest. Om die dam in oogschouw te nemen en herstelwerkzaamheden te beginnen.
Ja.
Terwijl
dus
ik
niet
het schrijf...
die dam die nu is opgeblazen. Dus één dam verder.
Ja, ja. Terwijl ik het schrijf is wel weer een dam in Zaporizhia verwoest.
Ja.
Nou ja, dit is, dit is, dit... Ik had het idee dat ik me op een voorduur in een soort spiegelpaleis van herhalingen bevond toen ik dit schreef.
Ja, ook lichtelijk deprimerend.
Maar als schrijver ook, en dat is een beetje dubieus, maar ook opwindend. Dat je denkt, dan krijgt het iets wonderbaarlijks bijna soms.
Ja, dat herken ik wel. Dat had ik ook. Ja. Het was heel dubbel, het was verschrikkelijk, maar het was ook een hele mooie tocht die we hebben gemaakt.
Ja.
Ik hoop nog een keertje samen weer wat spullen te brengen. Er zal vast wel weer een ander konvooi komen.
Ja, ik vind het jammer dat je nu niet meegaat.
Nee,
het was hartstikke leuk namelijk.
In de tussentijd raad ik iedereen aan om het boek Nirvana te lezen. Het ligt op dit moment in de winkel. Tenminste ligt het er nog wel, want mijn god, gaan als hete broodjes over de toonbank.
Het is absurd.
Het is absurd.
Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
Heerlijk, toch?
Het is wel heel bijzonder.
Heb je niet zes jaar als een kluizenaar in je schrijvershutje gezeten, Tommy?
Het is heel bijzonder. Nee, in één dag gewoon twee nieuwe drukken opgelegd. Nee, dat is opwindend.
Holy moly. Ja, ja. Nou, als je snel bent, dan lukt het nog om eentje te scoren. Ja, ja. Als je nou online wil bestellen, doe dat dan alsjeblieft via de plaatselijke boekhandel. Daar doe je ze groot plezier mee. Tommy, dank je wel.
Met groot plezier.
Dit was het voor deze week. Ik ben op dit moment bezig met een boek over mijn reis naar Oekraïne. En voor dat boek wil ik graag samenwerken met een Oekraïense illustrator. Voor het ontwerp van het omslag. Ja, dan gaat het om iemand die gevlucht is naar Nederland. Als jullie zo iemand kennen, stuur dan even een mailtje. Het mailadres staat in de show notes. Trouwens, over die show notes. Er zijn nog steeds veel vragen van luisteraars over waar je die kan vinden. Ja, dat hangt natuurlijk af van met wat voor app je deze podcast luistert. Maar over het algemeen is er een knop meer lezen. Als je daarop drukt, kom je terecht bij de uitgebreide info. En daar staan dus ook de show notes. Dat geldt in ieder geval voor Apple Podcasts en de mobiele versie van Spotify. Ik zie jullie weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.